Goedendag en welkom bij de filmpodcast. Nu voor het eerst hier vanuit de studio in Rotterdam, wat ik heel leuk en spannend vind.
Heel
hier
spannend.
Aan tafel naast mij zit Johan de Joden. Johan is recensent voor De Nachtvlinders en It's Only a Movie en voormalig eindredacteur van horror video on demand platform service Horrify. Mijn naam is Dennis Alink en ik ben filmmaker onder andere van de documentaires Unknown Brood, Slasher Speaks, Freek. En vanavond gaan we het in deze aflevering hebben over een veel roemruchte serie, Dahmer. En aan de serie Dahmer gaan we een top 5 koppelen. Dat is in de tweede helft van deze aflevering. Met de top 5 serial killer films. En dan ga ik wel even gelijk een notitie maken. Met een serial killer film bedoelen we eigenlijk een portret van een seriemoordenaar. Want er zijn natuurlijk films, thrillers zoals The Silence of the Lambs, waar seriemoordenaars in zitten.
Zeker.
Maar Dahmer is een typisch voorbeeld van de serial killer film waarbij je eigenlijk in het hoofd van een seriemoordenaar duikt. En de serie Dahmer, ik geef het woord even aan jou, over film praten, dat doen we met...
Zonder bier doen.
Dat gaat echt niet lukken zonder bier.
Nee, want dat is gelijk, dat doen we het voor de camera, en gelijk al een gezellig onderwerp.
Oh man, ik moet sowieso even deze week bier hebben, man. Dat is een man.
Nou.
Eigenlijk is de luisteraar een beetje onderdeel van mijn filmtherapie. En dat,
Nou, dit hebben we gewoon nodig, elke keer weer.
Ja, maar vertel, Dahmer.
Het is eigenlijk vrij simpel. Nieuwe Netflix-serie, 10 afleveringen en allemaal over de seriemoordenaar Jeffrey Dahmer. Die, een carrière heeft. Van 1978 tot 1991. En daarbij, een hoeveelheid slachtoffers die op vier handen kan tellen heeft gepleegd.
Ja, en ik vond hem altijd eigenlijk al wel... Ik had op een gegeven ogenblik, 10, 15 jaar geleden had ik een soort van seriemoordenaar fase. Niet dat ik zelf dat soort dingen deed, maar nee. Ik was erg geïnteresseerd in de verhalen van seriemoordenaars. En dan heb je dus ook allerhande films daarover. En er was toen ook een film gemaakt over Jeffrey Dahmer.
Namelijk Jeremy Renner.
Ja, ja. 2003 als ik het goed heb.
Ja.
En dat is een hele... het is geen prettige film. Maar dat is een film die mij niet heel erg wakker wist te houden. Die niet confronterend was. Die een toegankelijk portret van Dahmer was. Dus toen deze serie werd aangekondigd, dacht ik van... Nou, dat zal wel loslopen. Zeker met iemand als Ryan Murphy, die ik nooit zo heel erg ver vond gaan. Maar ik heb een tijdje geleden die eerste aflevering opgezet. En holy fuck.
Ja, dat
fuck,
is een behoorlijke binnenkomer.
Dit is echt even een andere... Het is echt andere koek. Het begint er al mee dat... de aflevering is eigenlijk praktisch het verhaal van één slachtoffer. Ik zal ook niet verklappen wat er met het slachtoffer gebeurt. Maar wat er hier ontzettend goed gaat, is Jeffrey Dahmer neemt een man mee naar huis. Mm-hmm. En we zijn getuigen van de spanning die er in die woonkamer en uiteindelijk ook de slaapkamer van Jeffrey Dahmer is. En die man die heeft op een gegeven moment wel door. En ze hebben allemaal wat gedronken. Ze komen uit een club. Dus er is ook die alcoholbenevelde vibe. Het is ook zo'n situatie van vrij logisch dat ze met elkaar mee naar huis gaan.
Het is een typische, typisch. Het lijkt op een vrij normale avond van je pikt iemand op uit een club.
Maar op een bepaald moment heeft die man, het slachtoffer, die heeft door dat er iets niet helemaal in de haak zit.
Nee.
En dat zit hem in een houding. Dat zit hem in dat er nog dingen in huis liggen. En op een gegeven ogenblik wil hij maar de hele tijd naar een afgerachte videoband van The Exorcist 3 kijken. En dit duurt zo ongelooflijk lang. Maar normaal gesproken, ik heb nog nooit een moord gezien die zo ongelooflijk wordt opgebouwd. Ik zal trouwens ook niet zeggen of het ook daadwerkelijk lukt, die moord. Maar de spanning is hierin... Tijdens het kijken had ik al het gevoel van, als ik deze serie af ga kijken, dan weet ik niet meer of ik nog lekker ga slapen. Dan weet ik niet meer of ik zelf nog na een avondje uitga met iemand mee naar huis ga. Dus ik kreeg langs me zeker een ontzettend benauwd gevoel, omdat het zo ontzettend sterk was. Ryan Murphy gaat hier verder en neemt veel meer risico dan dat hij ooit gedaan heeft. Want eigenlijk alles wat hij tot nu toe gedaan heeft voor Netflix is nog een beetje... Halleluja, een beetje lang leven de lol. Dit, en ik heb veel horrorfilms gezien. Maar dit kroop mij zo ver onder de huid dat ik bij die eerste aflevering al wist, ik ga het niet af kunnen zien. En toen bij de tweede aflevering ben ik ook, en dat is voor het eerst bij een horrorfilm, of, nou, ik heb het één keer eerder meegemaakt, ben ik echt afgehaakt. Want toen kwamen er op een gegeven moment dat er allemaal diertjes gefilmd werden en gedood werden. Ja. En ja, ik ben net mijn hondje verloren. En deze serie, ik trek hem echt niet. Maar daarbij maak ik wel de kanttekening. Ik heb zelden een serie moordscène zo goed gedaan zien worden als bij Dahmer. Dus ja.
Nou ja, kijk, als ik even naar die eerste aflevering kijk, dan vind ik het nog niet eens de beste aflevering eigenlijk van de hele serie. Ik heb het wel helemaal bekeken.
Ja, ik wil hem ook niet meer afzien. Ik ga het gewoon niet trekken. Dit gaat mij gewoon te ver. Ik kom niet vaak die grens tegen.
Nee, maar dat snap ik ook wel. Want die eerste aflevering is al gelijk, nou ja, ik noem het maar even grotesk. Want je ziet wel het een en ander. Expliciet bedoel ik dan. En dat heb je niet gedurende de rest van de serie. Niet per se. Dat vind ik eigenlijk wel, dat ze dat op zich eigenlijk heel goed doen. We zien een aantal facetten eigenlijk in het leven van Jeffrey Dahmer. Van dat hij eigenlijk al heel vroeg, dat hij niet lekker ging op school. Dat hij eigenlijk ook al een beetje een buitenbeentje was, al op de basisschool eigenlijk, zeg maar. En er worden wel wat, hoe zal ik het noemen? Een aantal facetten gegeven van, oh ja, dit is misschien eigenlijk waardoor hij zo is geworden. Maar dat is ook misschien wel te makkelijk, maar het heeft hem niet geholpen. En het interessante wel aan deze hele serie is van, we volgen hem wel op de voet. Maar op een gegeven moment, zeker halverwege, dan geven we ook andere mensen meer ruimte eigenlijk, zeg maar, van de buurvrouw. Bijvoorbeeld van die al hele tijd zit te klagen over de stank en wat er nou precies is. En haar interactie met Jeffrey Dahmer, dat is beangstigend eigenlijk wel. Maar we gaan ook naar een slachtoffer. En bij het slachtoffer is aflevering 6, dat vind ik gelijk ook de beste aflevering, die heet Silencing. En het gaat over een donkere jongen en hij is doof. Dus hij heeft in Amerika staat hij al 2-0 achter. En die wilt, hij is ook nog eens een keer homoseksueel, sta je 3-0 achter.
Zo, de vinkjes van Robert Vuijsje was dat?
Ja, wat is het?
Nee, Vuijsje niet. Nee, Robert Vuijsje is die,
Rutger.
Rutger Bregman is er weer mee. Ja. Laat maar staan. Ik hou op de vinkjes.
Nou, in ieder geval 3-0 achter, dat staat hij zeker. En hij wilt heel graag model worden. Dus hij verhuist. En komt in de club Jeffrey Dahmer tegen. En je merkt gewoon, weet je al, dat hij, er is een soort van spanning tussen die twee. Het lijkt ook een soort van verliefdheid te ontstaan. En het gaat natuurlijk helemaal mis. En je gunt het die jongen zo heel erg. Dat vind ik echt dat ze dat heel goed hebben gedaan. Maar het is wel een beetje apart, doordat echt eigenlijk na de helft van de serie, na aflevering 5, gebeurt het eigenlijk pas. Maar we zien heel veel. We zien hoe die de jongens, de kerels eigenlijk meelokt. Dat die in een Amerika van de jaren 80, wat eigenlijk nog steeds wel, maar gewoon best wel racistisch is. Hij weet heel erg goed zijn slachtoffers te pikken. Er zijn heel vaak donkere kerels.
Had je het gevoel dat die serie daarin authentiek omgaat met racisme? Want racisme is ook een van de thema's die je bij Ryan Murphy wel vaker ziet.
Ja, nou kijk, Jeffrey Dahmer was absoluut geen racist. Waar merk je dat dan uit?
Nou, hij maakt voornamelijk zwarte jongens dood.
Ja, maar hij vindt ze ook prachtig. Hij valt ook op ze.
Ja, maar een racist
ze
kan toch ook wel iemand prachtig vinden?
Nou ja. Nee, maar hij ziet ze niet als... Als je gewoon gaat kijken, hij heeft een bepaalde voorkeur, heb ik het idee. En hij weet wel van waar wordt het minst naar gezocht. Want hij valt ook, zijn eerste slachtoffer is een blanke jongen. Maar hij weet het wel goed te doen. Eigenlijk, hij heeft het denk ik wel heel erg goed doordacht. Dat is juist het enge eraan. Want ik heb ook zo'n...
Ja, dat is dan toch behoorlijk... Dan, hij maakt in ieder geval gebruik van racisme. Kijk, als je weet dat zwarte mannen
hij maakt gebruik van de maatschappij waar hij in verkeert. Maar de serie heel aan zich Weet allemaal facetten te pakken. Waar ik heb ook zo'n fase gehad dat ik ook me helemaal ging verdiepen in seriemoordenaars. En toen heb ik je ook nog een tijdje geleden verteld van dat ik die foto's had gezien die hij zelf had gemaakt van het slachtoffer. En dat sewing, dat sonar. En deze serie die doet dat godzijdank niet helemaal. Het had erger kunnen zijn.
De serie gaat niet zo ver als de foto's die jij gezien hebt?
Nee, vind ik niet.
Want de foto's die jij gezien hebt, dat zijn dat lijkfoto's? Of ja. De foto's die hij maakte, want die jongens kwamen langs vaak omdat ze gefotografeerd door hem wilden worden, maar dan wel levend. En dat
ja, maar ook. Die foto's die ik dan heb gezien, dat wil je eigenlijk liever niet zien. Want nou, je begint op een gegeven moment, dan denk je van, hey, die kerel die leeft niet meer. En die is een hele, nare... Hoe kan ik het beste zeggen? Half opgevouwen, zeg maar, op bed en alles. Nou ja, dat is echt heel erg naar om te zien. En dat doet de serie dan weer niet. Maar ik ken ondertussen, jij bent niet de enige die de serie ook niet uit kan zien. En dat snap ik ook wel, want het is... de situaties waarin hij verkeert, maar ook de manier waarop hij ermee omgaat. Het laten verdwijnen van lichamen... vind ik best wel shocking.
Daar heb ik van de eerste aflevering ook iets van meegekregen.
Ja, dat wordt alleen maar erger.
Het
eigenlijk
is niet te versmaden.
Ja. Ja, maar ik vind eigenlijk ook dat de serie iets heel goed aantoont van... en wat eigenlijk nog steeds wel een beetje een ding is... er wordt geld verdiend met Jeffrey Dahmer. En dat was toen na tijd eigenlijk ook al.
Hoe bedoel je? Er wordt geld verdiend?
Ja, die vader die zich in allerlei wegen zeg maar beweegt eigenlijk om ervoor te zorgen van dat hij geen schuld krijgt van wat Jeffrey nou eigenlijk allemaal heeft gedaan. Terwijl hij gewoon heeft weggekeken. De oma van Jeffrey heeft ook gewoon weggekeken. Maar op een gegeven moment gaat hij een boek schrijven. En dan heeft hij door van, hey, dit kan wel eens een succes worden. En dat ziet hij echt ook als een persoonlijk succes ook. En dat hij daar ook gewoon veel geld mee kan verdienen. En hij wordt me toch een partijtje kwaad. Als de rechter op een gegeven moment, nadat een aantal slachtoffers daartegen gaan procederen, dat hij 90% van alle opbrengsten eigenlijk moet geven aan de slachtoffers. Daar wordt hij heel erg boos om. En je ziet... als je gaat kijken wat er nou eigenlijk is gebeurd met Jeffrey Dahmer, vrij direct nadat hij in 91 is hij overleden. En dat is, dan moet je de serie maar voorzien, maar dat is echt karma wat daar gebeurt.
Ja, dat is ook wel een bekend verhaal.
Ja,
ook wel op,
maar 2 jaar later werd er al een eerste film gemaakt. En je ziet het in heel veel dingen. Jeffrey Dahmer speelt ook in comic books. En
ja,
dat zie je ook.
En dan ga ik toch. En dat is wat voor mij altijd een beetje de sfeer was rondom Jeffrey Dahmer. En die sfeer. Want er is veel commentaar op deze serie. Maar wat ik gezien heb, die sfeer die neemt het voor mij weg.
Ja.
Ik had vroeger altijd het idee dat het verhaal van Jeffrey Dahmer vaak wat meer als een vermaak gezien wordt. Of minder dreigend dan bijvoorbeeld een Ted Bundy. Om de simpele reden dat hij binnen minderheden aan het werk was. Hij maakte homoseksuele mannen dood die meegingen.
Ja.
En dan heb je al een beetje... net als een stigma van AIDS. Van ja, je moet bepaalde dingen ook niet doen. Wat dan de opvattingen waren.
Ja.
En het zijn zwarte mannen. En dat heel veel... en dat vond ik ook bijvoorbeeld bij die film die ik in 2003... die film uit 2003 die ik gezien had.
Ja.
De angst werd nooit zo reëel gemaakt. Omdat het soms ook leek alsof de mensen die het maakten... ook dan, goed. Dat idee van mij kan er niet overkomen. Dat zit toch een beetje... En er is heel veel kritiek op, maar Ryan Murphy maakt het met deze serie het gevaar heel reëel. En daarin, daarin gaat hij een stap verder en haalt hij het... geeft hij het, de relevantie ook? Zeg ik dat dan goed? Ik vind het heel moeilijk om dat op een goede manier...
Als je een beetje op social media bezig bent, dan ben ik dus heel veel. En dan zie je bij Instagram bijvoorbeeld ook van dat er heel veel mensen vanuit de zwarte gemeenschap in Amerika bijvoorbeeld eigenlijk gewoon wel een beetje bizar kijken naar wat er met Jeffrey Dahmer eigenlijk allemaal aan de hand is. Want ook dat laat ook de serie zien. Dat als hij op een gegeven moment is opgepakt, dat hij dan love letters krijgt van vrouwen, meisjes. Die helemaal te gek vinden.
Ja, maar dat hebben alle seriemoorders nog gehad.
Ja, maar dat is idioot. Dat ben je ook een beetje ziek in je hoofd. En ook gewoon mensen die dan $5 sturen van... Hey, mag ik een handtekening hierop en wil je dat dan terugsturen? Want ik ben gewoon zo'n grote fan van je. En dat is nog steeds zo. Je ziet bij sommige comments... zie je er echt gewoon een aantal... er komen met name dan vrouwen dan naar voren... van die echt gewoon Jeffrey Dahmer dan een lekker ding vinden. En kijk... Evan Peters speelt natuurlijk Jeffrey Dahmer in deze serie. En die is heel erg populair.
Ja, maar Jeffrey Dahmer was ook wel een knappe man.
Nee, man. Nee. Nee, 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 nee. Nee, Jeffrey Dahmer was geen knappe kerel. Vind je het echt een knappe kerel?
Ja, ik heb wel eens een foto gezien. Dus volgens mij was het een prima gast.
Nee, man. Nee. Nou ja, goed. De verschillende meningen over.
Maar dat was ook altijd wel onderdeel van het verhaal. Dat hij, omdat hij er redelijk uitzag.
Nou, volgens mij zag hij er altijd gewoon een beetje awkward gewoon uit.
Ja, maar in de serie is hij ook ongemakkelijk.
Ja. Maar ik kan nou niet echt zeggen van... ik kan me er geen ene moer bij voorstellen. Omdat iemand daar echt gewoon denkt van... Jeetje, daar ga ik eventjes achteraan.
Ja, maar het zijn allemaal... er is wat drank op en aan het einde van... Ja. Goed. Ander dingetje. Ja, ze hebben bij Netflix hebben ze hem onder LGBTIQ+H kop weggehaald.
Ja.
Ik had de afgelopen week een discussie over met iemand. En die zei... Ja, het is daar wel. Het speelt zich wel binnen die wereld af. Dus moet hij daaronder. Terwijl, ja, ik snap ook wel dat je denkt dat je als Netflix zegt van, nou ja, wat wil iemand die een LGBTIQ+H film opzoekt? Wat is het genre van de LGBT? Nou, even de queer film, anders dan strakelijk dat het over.
Ja, 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 ja.
Wat is het genre van de queer film? Is dat verliefdheid binnen niet-hetero relaties? Of hoort dit er dan in thuis?
Nou ja, kijk, moeten überhaupt seriemoordenaars wel onder een... ook al zijn ze van een bepaald geslacht of een bepaalde geaardheid... moeten die überhaupt wel een label krijgen zoals... Nou, de LHBTIQ-gemeenschap. Moet dat wel zo zijn?
Nou, je kunt je afvragen of Jeffrey Dahmer ook zo te werk had kunnen gaan... als hij heteroseksueel was en witte vrouwen had...
Dat weet ik haast wel zeker dat het kan in Amerika. Hier denk ik ook. Zijn er ook wel voorbeelden van. Ik bedoel, meer in België.
We hebben het over tientallen slachtoffers.
Ja. Maar dat laat de serie ook zien. Die laat op een gegeven moment John Wayne Casey. Die als clown verkleed.
Waar ook jongens?
Ja, maar hij was naar de buitenwereld hetero. En had een gezin. En volgens mij zijn niet al zijn slachtoffers ook jongens. Dat dacht ik in ieder geval niet. Maar die kon openlijk, in ieder geval, die kon onder het schijnbeeld van een leuke, liefdevolle vader met een succesvolle zaak, kon hij al zijn dingen doen. En ja... Ja, goed, het is de vraag van, ja, had het echt veel uitgemaakt? Ik denk, dat klinkt heel erg raar misschien als ik het zo zeg, maar als je een seriemoordenaar gaat vissen in een bepaalde groep,
ja,
dat het makkelijker is om niet gepakt te worden. Want wat ook gewoon, dat de serie ook heel duidelijk laat zien, hij wordt op een gegeven moment, nadat hij een aantal mensen heeft bedwelmd in de sauna's, mag je niet meer in de sauna's komen. Maar die mensen van de sauna's die wel aangifte willen doen bij de politie, die worden gewoon niet echt geloofd. De buurvrouw, die de hele tijd melding maakt van stank en alles, wordt ook niet geloofd omdat ze donker is. Op een gegeven moment weet een slachtoffer van hem, die weet te ontsnappen. En die wordt door buurtbewoners wordt die opgevangen. Maar Jeffrey Dahmer komt erbij. En die zegt van, nou, het is mijn vriendje, weet je wel. En die politieagent zit van, nou ja, je moet mij allemaal zelf weten wat je doet, weet je wel. Neem hem maar mee. En
je ziet ook in de eerste aflevering dat dat ook zijn verweer is. Dat hij dat heel erg benadrukt om bij de politieagenten een ongemak te creëren. Zodat ze niet verder gaan zoeken. Dus vandaar dat ik me ook wel afvraag. Maar goed, concluderend.
Ik kan me heel goed voorstellen dat je het op een gegeven moment afzet. Ik vind wel, als je dit interessant vindt en als je ook wilt zien hoe uiteindelijk die gekte daarna ook eigenlijk is ontstaan rond Jeffrey Dahmer zelf. Dan moet je wel doorkijken.
Hoeveel sterren geef je?
4 van de 5.
4 van de 5.
Zeker.
Ja, en ondanks dat ik hem heb afgezet en ik ga hem ook niet afkijken, want ik weet gewoon, dit gaat me achtervolgen in mijn slaap.
Mm, ja.
En dat heb ik niet met alle horrorseries, want ik ben nu bijvoorbeeld begonnen aan die andere Ryan Murphy-serie, want Dahmer is van de troon gestoten door The Watcher.
Ja.
En
ja,
The Watcher vind ik heel vermakelijk popcorn serie.
Ja, ik ben alleen nog maar in de eerste aflevering en ik merk al van oké, dit is een heel andere soort serie.
Het is minder doodeng, ja. Maar wel leuk genoeg. Dus nee, ik vind hem wel.
Ja, maar bij Dahmer weet je gewoon van dit is echt gebeurd. Ja, het is gedramatiseerd, maar het is wel echt
ook uitgerekt. Het is gewoon filmambachtelijk gezien. Ja. Vond ik die eerste aflevering, ja, die is wel echt veel beter dan The Watcher.
Ja, ja, ja.
Maar The Watcher durf ik af te zien. En ik heb er wel veel plezier aan. Maar gewoon het niveau van die eerste aflevering, ja, dan zit ik. Ja, goed, ik stem niet op MovieMeter, want ik heb hem niet afgezien.
Nee, nee, nee.
Maar op het niveau van een 4,5 ster vind ik dat wel.
Ja. Nou, ik bedoel, het is prachtig geschoten. Evan Peters speelt Jeffrey Dahmer ontzettend goed. De rest van de cast, Molly Ringwald. Ik ben een kind van de jaren 80. Ik weet niet of je Molly Ringwald nog kent.
Nee,
van,
dat zegt me helemaal niks.
The Breakfast Club.
Oh ja.
De dame met het rode haar speelt op een gegeven moment de vriendin van die vader. Ik dacht al van, waar ken ik dat gezicht van? Want ze heeft niet meer dat rode haar. Maar ik vond het wel ontzettend leuk om te zien. Die rest van de cast speelt het ook heel erg goed. Het is geen gemakkelijk iets. Ja. En ik denk dat als je interesseert voor serial moordenaars en ook een beetje wilt weten van waar kan het vandaan komen en ook wanneer moet je aan de bel trekken. Want ook Jeffrey Dahmer heeft aan de bel getrokken. En is niet serieus genomen.
Gaar, ja.
Ja. En wat je ook als maatschappij moet doen. Want dit had veel eerder al kunnen stoppen. Als er werd ingegrepen. Als de politie maar de mensen gewoon echt ging geloven. En als ze ook gewoon hem hadden geloofd. Want hij heeft op een gegeven moment wel echt gewoon aan de bel getrokken. Van hey, er is iets met mij. En er wordt overheen gelachen. Door zijn vader onder andere. En dat is best wel shocking. En ik denk dat je blijft altijd, weet je wel, mensen met een verwarde, zieke geest blijf je altijd houden. Maar in 78 zijn eerste moord, in 91 zijn laatste. En het werden er in die laatste maanden steeds meer. Dit had al veel eerder kunnen voorkomen. En daar moeten we lering uit trekken. Dus ik denk dat het aan de ene kant gewoon ook goed is dat je, nou ja, je kan een boek erbij pakken, maar dit is wel, laat heel veel zien op een hele duidelijke manier.
Ja, dus concluderend ben je ook positief.
Ja, zeker.
En nou ja, het bruggetje naar onze top 5 is dan ook wel weer lastig of interessant. Want ik vind het eigenlijk ook gewoon, het zijn ook spannende verhalen. Dus het is niet alleen maar dat we hier naar zitten te kijken van, wat kunnen we ervan leren? Of kijk, die fascinatie voor de menselijke psyche, die heb je wel nodig, zeker bij de portretfilms. Maar er is ook een element van het spookhuisritje. En het is een spookhuisritje wat heel reëel is.
Ja, ja, ja.
En dat merk je ook, zeker bij de top 5 waar we dan nu naartoe gaan. Dus de 5, we hebben allebei een top 5 gemaakt met de 5 beste serial killer films.
Ja.
Daarbij is het wel belangrijk, want er zullen mensen zijn die zeggen, ja, vorige week had ik dat voor horror, deze week ook. Dat hoeven niet allemaal horrorfilms te zijn. Dat kunnen ook psychologische drama's zijn.
Kan,
want de serial killer films, dat is niet louter een subgenre voor de horrorfilm.
Nee, ik was er eigenlijk ook wel verbaasd over dat ik ook bij comedies kwam, bijvoorbeeld. En
The Serial Mom.
Ja, bijvoorbeeld. En laatst ook een film met Voices, met Mr. Deadpool. Hoe heet hij ook weer?
Ik ben aan het drinken.
Die Deadpool speelt.
Ja, maar vertel verder.
Ja, in Voices speelt hij ook een seriemoordenaar.
Ryan Reynolds.
En het
lange week. Normaal gesproken springt het eruit, maar lange week en te weinig alcohol nog in.
Nee, maar dat is ook een beetje gewoon een black comedy. Het hoeft niet full on horror te zijn, maar ik moet wel zeggen, ik ben wel met mijn top 5. wel heel erg naar de horror gegaan ook.
Oké, ik trap hem af. Bij mij op de nummer 5 wel een horrorfilm. En eentje waar ik net al aan moest denken, omdat je begon over dat Jeffrey Dahmer zijn slachtoffers fotografeerde. Dan weet je al welke film ik mee kom.
Ik heb wel een idee, ja.
Peeping Tom van Michael Powell uit 1960.
Oh, ik had misschien nog een andere film.
Ja?
Met de... hoe heet die nou? Van Jumanji en Hook.
Oh ja, die is ook One Hour Photo.
One Hour Photo. Hij is toch ook een beetje een seriemoordenaar, of niet?
Nee, vind ik net geen seriemoordenaar. No. Je merkt altijd dat die vertwist is. Nee, ja. Peeping Tom is het verhaal van een man die... dit is ook volgens mij is het voor het eerst dat de film vanuit het perspectief van een seriemoordenaar verteld is. Althans, dat idee heb ik wel. Dus eigenlijk is het misschien ook de eerste binnen dit genre van de serial killer films. Deze man die fotografeert... Dit is misschien ook een spoiler. Dus als mensen nog heel graag willen de film willen zien en denken van ja, ik wil volledig verrast worden. En dat wil je, want het is echt een van de... Ik vind het meesterwerk. Ik vind het een van de grote klassiekers van de jaren 60.
Ja.
Dan is het nu een spoilermomentje. Peeping Tom gaat over een man, die een seriemoordenaar, die vrouwen oppikt. En hij maakt foto's van ze vlak voor het moment dat ze sterven. Eigenlijk het moment dat ze sterven. Hij heeft een fototoestel met daaraan een statief. En aan het uiteinde van een van de statieven heeft hij een mes. En... Dus het is letterlijk dat ja, die combinatie. En dit was ook, Michael Powell was daarvoor een grote regisseur, een hele grote naam. En de film was zo controversieel en zo shockend. Ondanks dat het ook het jaar is van Psycho. Psycho kwam ook in 1960 uit. Mm-hmm. Maar Hitchcock kwam wel weg met Psycho. En het is nu heel lastig om in te denken hoe bruut Psycho was. Maar Peeping Tom zat misschien nog wel voorbij dat niveau. Maar het is een fascinerende film. Het is echt de sfeer. Het is zo'n allesbepalende horrorfilm die zijn tijd ver vooruit was, maar ook weer de tijd bepaald heeft. En ook in de tijd ongepast. Het gruwelijke film.
Zeker een film ook die... Nou ja, ik heb niet het idee dat die is vergeten. Maar jongere generaties die kennen de film nauwelijks.
Ja, maar de jongere generatie weet ook niet wat Psycho is.
Nee, of, misschien is dat ook wel zo. Maar Psycho heeft wel echt gewoon...
Psycho was een winnaar.
Psycho heeft een van de volgens mij meest populaire scènes ooit. De douche-scène. Ja. Ja, en dat heeft Peeping Tom natuurlijk niet.
Nee, maar die film is zo steengoed.
Ja, ik vind hem ook heel erg ongemakkelijk.
Ik heb hem alleen maar op DVD. Ik denk hem echt vanavond nog op Blu-ray ga bestellen. En dan deze maand nog weer ga kijken. Dat is... Het is zo ontzettend goed gedaan. Jouw nummer 5.
Controversieel onder horrorliefhebbers. Maniac.
Maniac. Maar heb je het dan over de film uit 1980 of over de remake met Elijah Wood?
Ik heb het over de remake.
Wauw.
Ik ben dol op die film. ik vind die film echt geweldig. Het is echt...
Vertel even, waar gaat de film
over? Waar gaat de film over? Elijah Wood. Een rare snuiter, volgens mij, in het echt ook. Frank Fancito. Hij is een restaurateur van paspoppen. En dan de klassieke paspoppen en dergelijke. Hij heeft een eigen winkeltje in L.A. En hij heeft een achtergrond waar hij een hele zieke zoon-moeder verhouding heeft. En lijkt dat op andere vrouwen af te reageren. En dat doet hij op een hele gruwelijke manier. Op,
Het is beestachtig.
Ja, het is beestachtig.
Beestachtig. Want dat was ook het gekke toen die remake werd aangekondigd. Toen zaten wij al van, daar moet je niet aankomen. Het origineel is zo goed en zo sterk. En toen kwam die uit. En ik weet nog dat ik echt dacht, holy fuck. Dit
is voor mij een van de beste remakes, horror remakes ooit.
Überhaupt een van de beste remakes ooit.
En dan als je dan kijkt, van het origineel speelde zich allemaal af in 1980, New York. En de stad was smerig, vuil. En dat is nu niet meer. Mm. Je kan, als je nu naar Times Square gaat in de jaren 80, liepen daar straatprostituees en dealers. En dan kon je naar de seksboefs en alles. Dat kan nu niet meer. Het is gedisneyficeerd, wat je ook gewoon in onze grote steden ook gewoon ziet. En het mooie is, daarom hebben ze ook een goede keuze gemaakt om dit te verplaatsen naar L.A. Want L.A. is een stad in verval. Het wordt het is natuurlijk de stad van Hollywood. Maar de trekken...
Zo groot.
Het is een ontzettend groot.
Is het 17 miljoen inwoners of zo?
Zoiets, ja. Maar mensen trekken weg. Omdat er steeds meer daklozen komen, steeds meer drugsverslaafden en er is te weinig geld. De stad is praktisch failliet. Of is misschien al een paar keer failliet verklaard, weet ik eigenlijk niet. Maar dit is een goede set geweest. En ik vind ook de set om Elijah Wood te kiezen als hoofdpersonage. Want dat heb ik bij het origineel dus. Van dat je Joe Spinell, die ook Frank Zito speelt in de 1980 versie, is bij mij niet een kerel die een vrouw makkelijk binnenvraagt. Bij Elijah Wood begrijp ik dat. En daarom komt bij mij, maar ook de manier van filmen en de muziek, dat is, ja, vind ik geweldig.
Ja, het is, ja, het met jij een soort, is echt een fantastische film. Ja. Die 1980 film, die heeft heel erg de tijdsgeest erin, maar dat heeft deze film. Welk jaar is het eigenlijk, weet je dat?
2000, ga ik even 2012.
Maar daar zit de tijdsgeest ook heel erg in, op een hele eigen manier. Dus het is een hele mooie, en is, volgens mij ook geproduceerd door Elijah Wood, want hij heeft toen een horrorbedrijf opgericht.
Ja, ja, hij doet heel veel leuke producten.
Mijn nummer 4 is een Belgische film.
Oh.
Weet je dan al wat ik bedoel?
Ik heb een vermoeden.
C'est arrivé près de genoux.
Ja.
Oftewel Man Bites Dog uit 1992. Van Rémi Bellefeu, André Bonnuel en Benoît Poulefort. En ik denk echt dat ik fout heb gemaakt bij die uitspraak. Want de Belgen wijzen me er altijd op dat ik dat verkeerd uitspreek. En wat is daar bijzonder aan die film? Het is een zwart-wit film. Het is een mockumentary. Dus de film doet alsof het een documentaire is van een groepje filmmakers die een... Ja, eigenlijk een seriemoordenaar, een crimineel volgen. Mm-hmm. En dat is zo waanzinnig gedaan. En het is geen horrorfilm. Het is veel meer duister, dramatisch portret met hele schokkende scènes. Er zit een scène in waarin hij een oude vrouw niet eens meer met het pistool vermoordt, maar met een hartaanval bezorgt. En dat klinkt heel abstract, maar je ziet wat die vrouw overkomt. En het plezier wat die man daarin heeft. En het is huiveringwekkend. En er zit een heel gek gevoel voor humor in op een gegeven moment. Want ik kom een andere filmploeg tegen in een soort van vervallen oude fabriek. En dan zegt hij, oh, maar ze schieten op video. Dus ik maak ze dood, want ze schieten op video. Want jullie zitten wel op film, toch? Oh, jullie, oké, dan maak ik hun dood op dat soort video. Het is zo'n vertwiste blik in het hoofd van een psychopaat. En ik weet niet of dit ook zou kloppen. Ik weet niet of dit echt een analyse is van een psychopaat, zoals het zou kloppen. Maar de film weet wel daarin de gehele tijd te verbazen en je mee te nemen. Raar gevoel voor humor.
Ja, maar ik vond het wel een... Ik heb hem niet meer gezien sinds de jaren 90. Het was best wel een grote hit toen. Natuurlijk die koffer, hè, dat je hem zo ziet met dat met het pistool. Dat was natuurlijk, ja goed, ik was tiener. Dus dat vond je dat natuurlijk interessant. En dan kwam ik met zo'n film aanzetten. En ik weet ook nog dat we er ook om hebben gelachen, juist. Door dat filmen en alles. Of het een juiste analyse is, nee. Daar geloof ik geen ene moer voor. Maar,
het is veel meer filmspielerij.
Maar het is...
Maar wel het steengoede film.
Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, die wil ik eigenlijk wel weer een tijdje zien eigenlijk.
Ik ga hem ook even op Blu-ray bestellen, denk ik.
Ja.
Volgens mij heb ik nog een Blu-ray.
Echt waar?
Ja, stom. Ik vergeet het heel
tijd. Nou, binnenkort.
Ja, nummer 4.
Nummer 4. Monster. Uit 2003. Met Charlize Theron. De eerste film dat ik Charlize Theron serieus nam als actrice. Er moesten wel heel veel spul op de gezicht doen. Maar wat vind ik dat een goede film. En het gaat over een straatprostituee. Die het moeilijk heeft in het leven. Ze komt ook moeilijk aan klanten omdat ze niet bijster knap is. En is na de zoveelste... na verkrachting eigenlijk wel... is het zat en gaat haar klanten vermoorden. Maar is ondertussen wel vatbaar voor liefde. Wel, die merkt dat het een getergd persoon is... die eigenlijk gewoon het hele nou ja, wat iedereen volgens mij wel wilt. Gewoon iemand hebben om lief te hebben. En maakt niet uit waar je dat doet, met welk geld dan ook. Dat is eigenlijk wat ze zoekt. Maar ze is ook gewoon mannen heel erg zat. En daar maakt ze ook onschuldige slachtoffers bij. Je hebt de film wel gezien?
Ik heb hem wel gezien, maar hij heeft niet die indruk op mij gemaakt die hij bij jou heeft gemaakt.
Oh, nou ja, ik vind dit wel, het klinkt heel erg stom als ik het zou zeggen, maar ik vind het echt een seriemoordenaarfilm die ik ook gewoon met...
Ik moest zelfs nog even twijfelen van...
Die ik ook gewoon met een partner kan kijken.
Ja, nee, ik zat echt van, ik weet dat ik hem gezien heb, maar hij heeft bij mij niet die... Maar ik weet wel dat ik haar goed vond spelen.
Ja, nou, ik vind haar heel goed spelen.
Ook heel intens. Vraag me af, als ik het nu zou zien, of ik haar niet een beetje te over de top zou vinden.
Ik heb ook filmpjes gezien van de echte Elaine, zo heet ze. Ik weet even niet meer de achternaam. Maar dat komt heel erg in de buurt. Die dame was gewoon best wel ver heen al.
Okay.
En kon ook heel erg van zich af bijten, ook in de rechtszaal. En die filmpjes zijn op YouTube van te vinden. Niet eng.
Ja, je gaat
maar wel...
gelijk wel alle echte dingen erbij pakken.
Ja.
Daar begin je aan. Nummer 3.
Ja, ik ben benieuwd.
En daarop heb ik Henry Portrait of a Serial Killer. Uit 1986.
Nou, dan ben ik heel erg benieuwd wat jij hierna gaat geven. Ben ik heel erg benieuwd.
Oh, terecht, want wat hierna komt is ook fantastisch. Henry Portrait of a Serial Killer is voor mij eigenlijk de blauwdruk. Peeping Tom vind ik natuurlijk ook... Al die andere films vind ik ook fantastisch. Maar dit vind ik het prototype van de seriemoordenfilm. Het is het verhaal van Henry Lee Lucas... En het begint al met de meest Het is een low-budget film.
Nogal.
Maar het begint al met de meest afgrijzelijke... Ja, rauwe beelden van een vrouw. En in water met een riool. En hoe die lijken gedumpt zijn. En wat ik er ook zo ziek aan vind. En dat is het enge. De film is heel gruwelijk. De film is heel gruwelijk. Dat hele nare dingen zien. Is heel losjes geschoten. Heel rauw realistisch. Hij heeft dan ook een vriendschap met Otis.
Ja.
Nou, dat is de meest monsterlijke man.
Zo.
Ook een seriemoordenaar. Dat is het gekke. Dit zijn twee seriemoordenaars die elkaar kennen. En als je in die verhalen duikt, dan blijken ze elkaar ook... Ze bleken ook fan van elkaar te zijn. En hun verhalen aan te dikken voor elkaar, omdat ze indruk op elkaar wilden maken.
Ik vind Otis misschien nog wel enger dan Henry.
Ja, vind ik ook, ja. Ja, maar omdat hij ook met kinderen...
Ik kom er zo meteen op. Want ik heb hem ook in Mental 5.
Ik zet hem op nummer 3 en dan weet ik, dit is een hele sterke titel.
Ja.
Echt een hele goede titel, maar ik voel ergens ook van... Ja, ik heb hem wel op Blu-ray, maar ik ga hem deze maand niet opnieuw bekijken. Hij is gewoon zo...
Nou, het is niet een hele leuke film om te kijken eigenlijk, nee. Maar ja, goed, daar kom ik zo meteen ook nog wel op.
Hij is een steengoed.
Ja.
Ja, nummer 3.
Nummer 3. Een vrij recente. The House That Jack Built.
Vertel.
Van Lars von Trier. Uit 2018. Matt Damon speelt Jack. Hij is architect. In de jaren 70. Jaren 70 is toch?
Of jaren 80? Dat weet ik niet.
Nee,
zeker.
Volgens mij is het jaren 70 zelfs.
Je hebt al zo'n hele mooie oude rode wagen die daar dan.
Ja.
Ja.
Ja, volgens mij is het wel echt de jaren 70. En hij vindt zijn eigen leven heel erg saai. En hij zoekt duidelijk een weg naar voldoening. En doet dat door mensen te vermoorden. En Lars von Trier, die weet dat af en toe heel schokkend te brengen. Af en toe ook heel erg komisch. Ik heb ontzettend gelachen nadat er iemand achter zijn auto... het gezicht van Matt Damon.
Het is toch Matt Dillon?
Matt Dillon.
Ja, je zegt Matt Damon.
Oh, Matt Damon, shit. Ja. Matt Dillon natuurlijk, ja. Een andere Matt.
Ja.
Nou, het is het. Potato, potato. Maar het... het is wel een verschil.
Weet je dat ik had op een gegeven moment... Ik was in Cannes toen die film in première ging.
Ja.
En ik wou hem heel graag zien. En toen... via AI had iemand voor mij kaartjes geregeld. Dus ik mocht er naartoe. En toen zag hij in welke kleding ik wou. Zei hij van, met die kleding kom jij de première niet op, hoor.
Oh,
dus toen
echt
heb ik die avond in de kroeg voorgebracht. Dus ik heb heel lang, toen had ik pas een jaar later of zo in de bioscoop. Dus ik heb echt lang moeten wachten om die film te zien.
Ja, ik heb hem helaas gemist in die bioscoop. Volgens mij heb ik hem op Prime denk ik. Denk op een, Amazon Prime. Heb ik hem voor het eerst gezien. En ik dacht van, jeetje, dit is fucking goed. En Matt Dillon. Hey, nu zeg ik het wel goed. Matt Dillon speelt het ook gewoon ontzettend goed. Maar het is ook gewoon... Nou, het klinkt ook heel erg raar als ik dat zo zeg. Maar ik vind het een hele toegankelijke Lars von Trier film. Terwijl het wel heel erg gruwelijk is.
Vind je dit een toegankelijke Lars von Trier film?
Nou, er zijn films van Lars von Trier waarvan ik denk... nou ja, het klinkt heel raar. Maar het bij dit is echt gewoon een heel erg fictief. Een beetje buiten de... Het kan echt. Maar het is ook... Het voelt fictief. En dat heb ik niet bij alle Lars von Trier films.
Ja, daar ben ik het niet helemaal eens. Maar nummer 2. Tenminste, dan komen we bij mijn nummer 2 terecht.
Ja, dat is hem. Of niet?
Nee.
Oh, je hebt hem niet?
Ik heb The House That Jack Built niet op nummer 2 staan. Oh. Ik heb, nummer 2 heb ik Der Goldene Handschuh uit 2019.
Ach ja. Ja.
Van het verhaal van Fritz Honka. Mm-hmm. En die wordt gespeeld door Jonas Dassler. En het is een film van Fatih Akin. Die kunnen we ook kennen van Gegen die Wand. Een hele goede film.
Ja.
Der Goldene Handschuh. Dat is het verhaal. Fritz Honka was in de jaren 70 in Hamburg. Was er een seriemoordenaar. En kijk, de heel veel van die verhalen over seriemoordenaars. Met Dylan is een charmante man in The House of Jack Built. En nu jullie Lucas. Daarvan gingen de verhalen ook dat charmante man was. Ted Bundy, charmante man. Ja, jij zou niet met Jeffrey Dahmer mee naar huis gaan. Maar nee. Hij had heel veel bekijks. Fritz Honka is dat niet. Fritz Honka is een alcoholist. Die net buiten de reperbaan woont. En alcoholist onwaarschijnlijk simpel. Ik bedoel, hij is net niet geestelijk incapabel. Misschien is hij het ook weer wel. Maar hij leeft daar in een wereld van totaal doorgeslagen, doorgezopen types. En de titel refereert niet naar dat hij handschoenen droeg terwijl hij zijn slachtoffers doodmaakte. Nee, Der Goldene Handschuh is een kroeg, net buiten de reperbaan. En die kroeg die was 24 uur per dag open. En het is een kroeg waarbij ze de gordijnen dicht hadden en de lamellen dicht. Of ja, je hebt natuurlijk in Duitsland van die hele heftige constructies dat de ramen pot dicht kunnen zitten. Want in Duitsland hadden die dingen helemaal dicht. Anders dan heb je niet door wat er binnen allemaal gebeurt. En er wordt de hele dag worden slagers gespeeld. En de hele dag wordt er vodka gedronken. En de film is aan de ene kant, de ene helft, is het het verhaal van Fritz Honka en zijn slachtoffers.
Mm-hmm.
En dat zijn allemaal vrouwen die oppikten in Der Goldene Handschuh. Dus mensen die zo dronken waren dat ze niet meer naar huis konden. Dan was hij zelf ook net zo dronken. Want dat is... En dat vind ik zo fascinerend aan die film. Het laat niet alleen de psychologie van die Honka zien, maar ook de psychologie van... Je bent net nog maar levend als je in die kroeg bivakkeert. Omdat mensen de hele dag drinken. Die ramen zitten dicht, zodat mensen niet het gevoel hebben dat het buiten dus licht is. Mm-hmm. Zodat je door kunt drinken.
Is het echt gebeurd trouwens?
Het is een waar gebeurd verhaal. Oh, okay. Seks is al een keertje eerder verfilmd door Uli Lemmel. Dat was een van de mensen binnen de wereld van Rainer Werner Fassbinder. En toen, richting het einde van de jaren 70, is hij naar New York gegaan. En toen heeft hij nog met Andy Warhol gewerkt. En die film... The Tenderness of Wolves heet die.
Oh jeetje,
die is
dat...
gruwelijk goed ook.
Ja, gruwelijk
goed. En ik had hem bijna in de lijst gezet, maar ik dacht, ik ga maar één Fritz Honka erin gooien. En bovendien heel veel goede serial killer films niet in de lijst opgenomen.
Nee.
En The Golden Handschuh is net wat beter, omdat het is zo'n menselijk portret. Die film is zo ongelooflijk goed. Maar ook bijna ondraaglijk om te zien, hoor. Heel heftig.
Ja, ik moet hem nog steeds zien. Ik heb het gewoon helemaal gemist. Maar er waren zoveel mensen om mij die het wel hadden gezien. Echt laaiend enthousiast waren.
Meesterwerk. Echt een meesterwerk.
Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop binnenkort, maar het wordt heel erg druk rond Halloween. Maar we gaan het zien.
Yes. Wat is jouw nummer 2?
Mijn nummer 2. American Psycho.
Ah ja.
Ik ben natuurlijk een groot fan van Bret Easton Ellis. Ik ben een groot fan van deze film. In 2000, ik weet nog heel goed dat ik hem zag toen in Amsterdam. En ik heb gegruwd niet. Ik heb wel heel erg hard gelachen. Want je kan ook heel erg hard lachen om deze film.
Ja.
Het heeft waar gaat het over? Het gaat eigenlijk over een jup, een rijke luisjong. We weten niet precies wat hij doet. We weten wel dat laten ze wel een beetje doorschemen, dat hij de positie in het bedrijf waar hij zit eigenlijk heeft gekregen door zijn pa. En hij zit eigenlijk gewoon de hele dag niks te doen op het kantoor. Een beetje te tekenen, een beetje muziek te luisteren. S'avonds met zijn vrienden. Luxe, super deluxe. Het is de jaren 80
Dorsia's.
Dorsia's.
Hij is, hij is fan van Donald Trump. In het boek wordt ook benadrukt hoe ongelooflijk wat voor een idool Donald Trump voor hem is. Dat is echt idool.
Ja, maar dat was Trump voor veel mensen tot...
Nog steeds zo.
Toen waren het wel echt de wat hoger opgeleide juppies en alles. En dat is nu anders. Maar Patrick Bateman wringt zich eigenlijk in de high society van New York. En vermoordt mensen. En dat is gruwelijk. Dat doet hij af en toe heel erg gruwelijk. Maar het is af en toe super komisch. Ik heb nog nooit de aanloop naar een moord met muziek van Huey Lewis en de News. Het is zo ontzettend grappig. En Jared Leto
is
wordt...
Hip to be square is het nummer toch?
Hip to be square. Ja. En ook gewoon Jared...
Is een hele monoloog over Genesis. Dat ze pas echt tot bloei kwamen in de jaren 80.
Fantastisch.
Ja, en dan heeft hij de hele woonkamer al in plastic gehuld. En dan heeft... Nou, hoe heet die zanger van...
Jared Leto. Ja, Jared Leto. Een zanger. Ja, dat je Jared Leto als eerste als zanger betitelt.
Ja, oké. Anders had hij wel in die andere podcast.
Ja, dat is waar ook.
Stom.
Maar dit is een ik ben een fan van het boek. Ik ben een fan van Bret Easton Ellis. Het boek is vele malen gruwelijker.
En dat is precies waarom ik hem niet in de lijst heb. Want ik vind het boek zoveel sterker en zoveel een scherpere satire van die juppenomgeving van de jaren 80. Ik vind het zoveel slimmer dan de film.
Nou, dat snap ik wel. Maar ik vind eigenlijk de verfilming vind ik eigenlijk een hele goede satire. Die ook nodig was. Maar er gebeuren dingen in het boek die... Er worden al jaren gesproken over een remake. Als het meer trouw is aan het boek, dat gaat niet de bioscoop in. Dat kan niet. Dan gebeuren daar dingen in die je ook niet ziet in The House That Jack Built. Die gaat al ver. En het boek van Bret Easton Ellis die gaat nog veel verder. Maar we gaan het zien. Ik hoop. Nou ja, ik hoop. Ik bedoel, deze film blijft bij mij...
Is American Psycho, the musical. Hè? Dat schrijft, daarover schrijft Bret Easton Ellis ook in zijn boek White.
Ja.
Over dat hij op een gegeven moment, hij heeft het allemaal maar laten gebeuren.
Hij heeft de return some videotapes, sing-along of wat is het?
Nou, dat was op Broadway.
Oh, oké, okay, ja.
Zo'n Broadway musical. Mijn nummer 1.
Ja,
beste serial killer film. Jij hebt hem al laten vallen.
Ja.
The House That Jack Built.
Ja.
En ik vind die film...
Met Matt Damon.
Met Dylan. Met Dylan. Ik ben ook fan van Lars von Trier.
Ja.
En deze film vind ik... Totaal psychotisch verontrustend, maar meesterlijk. Het is geniaal wat die man hier doet. Dus het is ook qua muziek, maar ook de filmische vrijheid die hij heeft. Het is je voelt de hele tijd wat eraan zit te komen.
Mm-hmm.
Ja, ook in het begin met die scène met Uma Thurman, die stapt bij hem in de auto voor een ritje. En het duurt maar en het doet pijn en die menselijke frustratie. En kijk, de film is echt heel erg op zoek naar een portret van een seriemoordenaar. En eigenlijk, ik weet niet of Lars von Trier echt hier de psyche van de seriemoordenaar weet te pakken. Net als C.A.R.I.V. Prédéchenou. Ik heb hier niet het idee... bijvoorbeeld, er is een film, of eigenlijk een boek van Truman Capote in Cold Blood. Daarin zie je dat Capote echt probeert te snappen hoe een seriemoordenaar werkt. Nou, daar raakt hij ook mee in de war. Of een moordenaar werkt. Ik heb niet het idee dat Lars von Trier daarin geïnteresseerd is. Omdat hij de hele metafoor gebruikt van Jack die bouwt een huis.
Yeah.
En hij op het moment dat hij dat maakte, was hij zelf net weer begonnen met drinken. En zag hij de regisseur ook als iemand die dingen kapot maakte. En dat hele idee, dat zit ook al in Nymphomaniac van you have to break a few eggs before you can make an omelet. Volgens mij gaat The House That Jack Built over hemzelf. En niet dat hij vrouwen vermoordde, maar over het destructieve karakter van zijn leven. En namelijk de dingen die hij noemt, zoals die... dat je dat moet schoonmaken, hoe heet het nou? Of dat je...
Na afloop bedoel je?
Na afloop. Nee, überhaupt gewoon dingen schoonmaken. Dat je smetvrees hebt.
Oh ja, 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 ja.
Dat zijn allemaal van die dingen die kan ik helemaal niet vatten in de wereld van Jack. Net als die zucht en die drang om te bouwen. Net als dat die koelcel een soort van creatie moet zijn. En wat hij ook doet met die vreselijke scènes met die kinderen en het gezin. En ja. Dat zijn allemaal dingen die ik niet kan rijmen met de psychologie van een moordenaar.
Oké, okay. Nou, dan moet je die foto's van Jeffrey Dahmer maar eens gaan kijken wat die heeft gedaan met zijn slachtoffers. Dat zie je in The House That Jack Built. Deels. Ik bedoel, Jeffrey Dahmer maakte niet dat.
Ik ga die
foto's maar die deed wel echt gewoon echt hele nare shit met die slachtoffers. Dus dat helaas. Ik zie het wel voor me.
Ja?
Ja.
Ja, ik denk dat het eigenlijk over hemzelf gaat. Dat is niet te min. Ik vind het een meesterwerk. Ik vind het echt een weergeloos film. En ik vond het heel lastig, want er zijn zo ongelooflijk veel films die ik er niet in heb zitten. Het origineel van Maniac heb ik nou niet in de lijst zitten.
Nee. Gaan we zometeen nog naar een honorable mention?
Ja, ik laat aan jou over.
Oh, wow.
Dat is jouw nummer één.
Mijn één is Henry Portrait of a Serial Killer. Ik vind het een hele smerige film. Maar als al een echt smerig. En dat komt deels natuurlijk ook door het low-budget karakter, maar ook hoe het wordt gespeeld. Het Henry, hoe heet hij ook weer, die acteur?
Het acteur, dat is Michael Rooker.
Michael Rooker natuurlijk, die we tegenwoordig van leukere dingen herkennen als bij Guardians of the Galaxy en zo. Die speelt het zo stoïcijns eng. Maar tegelijkertijd wil hij ook met één been in de maatschappij ook staan. Want er is een soort van liefdesverhouding tussen hem en de zus van Otis. Maar die eindscène was bij mij wel echt gewoon, het is heel erg lang blijven hangen. En dat was zo gewoon van, gadver. Ja. Dit wil je, ik kan het niet zeggen. Ik vind niet dat ik het moet zeggen. Nee. Maar het was echt gewoon een klap in mijn gezicht. Ja. En dat geeft die film mij nog steeds. Ik vind het ik kijk hem niet graag. Of tenminste, ik kijk hem niet regelmatig. Ik denk, de laatste keer is echt al jaren geleden geweest. Ja. Maar het is wel echt een film die een behoorlijke indruk op mij heeft gemaakt. En het, ik vind daarin wel heel erg terug. Het beeld wat we van de seriemoordenaar hebben. Dat is, de blauwdruk ligt daar.
Yes. Dan hebben we nu nog kort tijd voor een paar...
dat hadden er heel veel kunnen zijn eigenlijk. Mijn honorable mention is May. Ken je die film?
Nee.
Is van Lucky McGee. En met Angela Baptiste als May. May draait niet lekker mee in de maatschappij. Zij heeft een lui oog. Ze is een beetje social awkward. En wordt door heel veel mensen niet helemaal als vol gezien. Ze wordt stapelverliefd op een kerel. En het lijkt ook een beetje ergens naartoe te gaan. Maar May heeft een pop. En dat is eigenlijk haar enige vriendin. Zo ziet ze dat. En het lijkt alsof de pop instructies geeft. Maar het is eigenlijk gewoon May zelf. En dat gaat langzaamaan naar een...
Een beetje zoals Pin.
Pin is meer straight to horror. Okay. En dat gaat uiteindelijk met May eigenlijk ook. Maar ik wil dat eigenlijk niet verklappen.
Okay.
Maar je ziet eigenlijk gewoon iemand die van niet kunnen meekomen naar een soort van psychose gaat. En daarin, slachtoffers maakt. Daarmee ook zichzelf.
Ik heb nog getwijfeld om Badlands van Terrence Malick erin te gooien.
Oh ja.
Maar die zou ik liever voor mijn
Terrence Malick.
Terrence Malick top 5 waren. Maar ook, ik vind dat thematisch net iets anders, zeg maar. Want de serial killer vind ik doorgaans best wel een eenzame ziel.
Ja.
En ja, je moet natuurlijk ook nog een keer een top 5 maken met de beste koppel, moordlustige koppels on the run.
Oh, dus dan weet ik wel over welke film jij, welke film je ook van Oliver Stone.
Ik ga nog... Nee, dat doen we de volgende
aflevering. Ja, dat doen we volgende keer.
Een andere keer. Niet de volgende aflevering, even iets anders. Maar dus Badlands, ik zat te twijfelen.
Ja, ik snap je wel goed.
Net niet, van meesterwerk. Nog één eerbare vermelding.
Nog eentje?
Ja, je hebt, of heb je die niet meer?
Nou, dat zijn er eigenlijk best wel veel. Maar je hebt Ten Rillington Place. Over een film uit de jaren 70. Over een waargebeurd verhaal in Londen. Waarbij een, een eigenlijk klein naar mannetje nogal wat slachtoffers maakt. En dat is echt gebeurd ook. En je volgt die kerel voornamelijk. En dat is rauw. Ja, nou ja, goed, de film is in de jaren 70 gemaakt. En toen werd er heel erg ook gewoon veel gericht natuurlijk op de karakters, hè, van personen. Maar ja, dat is echt een film die eigenlijk ook wel een beetje eng is. En daarbij ook gewoon aangeeft van, hey jongens, je kan hier veel eerder bij zijn.
Oké. Okay. Dat waren onze serial killer films. En een recensie van Dahmer, of The Monster, de Jeffrey Dahmer story. Dat is allemaal 300.
Ja, ik vind het echt een... trouwens, ik vind die titel echt gewoon een beetje kloot.
Ja, vreselijk.
Het is echt Monster, de Jeffrey Dahmer story. Echt, ik hou sowieso wel niet van als ze dat gewoon zo zeggen, van de Jeffrey Dahmer story.
Ja, je moet nog even zeggen dat het een monster is, want anders dan denken de mensen dat het misschien een troetel serial killer is. Bedankt voor het luisteren. Dit waren wij met Beeld vanuit Rotterdam.
Ja, voor het eerst. Ik vond het best wel spannend. Ik weet niet hoe jij het hebt ervaren. Oh ja, je zet veel vaak voor de camera natuurlijk.
Tot de volgende keer. En een hele fijne dag. En we zien jullie bij een volgende aflevering. Dankjewel.
Zeker.